Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en de psalmen voor deze middag noemen. We lezen Genesis 1, vers 24, tot en met Genesis 2, vers 8. We noemen nu Genesis 1, vers 24, tot en met Genesis 2, vers 8. We zingen Psalm 51, vers 3. Psalm 19, vers 1 en 4. Psalm 14, vers 2 en 3. Psalm 119, vers 65. Aan de orde van behandeling is zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Genesis 1, vers 24 tot en met Genesis 2, vers 8. En we zingen Psalm 51, vers 3. Psalm 19, vers 1 en 4. Psalm 14, vers 2 en 3. En Psalm 119, vers 65. En zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld. We wensen u een goede dienst.
Onze verwachting. Sta ook in het middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen en die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 51. En daarvan het derde vers, Psalm 51, vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakte mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 51. Bijbelboek Het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, hoofdstuk 1, vanaf vers 24, dat is de zesde scheppingsdag, tot en met het tweede hoofdstuk, en dan van het achtste vers. Wij noemen u als de schriftlezing in dit middaguur Genesis 1, vanaf vers 24, tot en met hoofdstuk 2, vers 8, vooraf gegaan door de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. En God zeide, de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het was alzo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar zijn beeld, naar het beeld God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb u lieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op den zevende dag volbracht had zijn werk, dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op den zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft den zevende dag gezegend en dien geheiligd, omdat hij op denzelve gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte, en alle struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot. Want de Heere God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest om den aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde den ganse aardbodem. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden tegen het oosten, en hij stelde aldaar den mens dien hij geformeerd had.
Vormen we ons voor het heilige aangezien des Heeren in de gemeenschappelijk gebed. Uw eigen woord, Heere, uw eigen getuigenis en daarom de volle waarheid, goed, zeer goed, al het geschapene. En Heere, dat moet een mens leren. Oh, het is zo gemakkelijk ook vanmiddag om u dat toe te geven, dat toe te stemmen. Het is zeer goed geweest. Zo'n lippenbelijdenis, Heere, valt ons niet zo moeilijk. U heeft alles goed geschapen. Maar, Heere, diep in ons hart huist toch wat anders. Huist een verdachtmaking. Die wordt niet altijd uitgesproken. Maar die is er wel, want diep in ons hart zijn wij ervan overtuigd dat u het niet goed heeft gedaan. Dat het toch anders en beter had kunnen wezen. We drukken dat dan voorzichtig uit. Maar dat is toch de vijandschap. Dat is ook de verdachtmaking. De verdenking waaronder wij u altijd stellen. U doet het niet goed. En we zijn net te vroom om dat zo openlijk uit te spreken. Maar het is wel de waarheid van ons leven. En Heere, dat komt bij tijden ook hier wel openbaar, maar eens. Als we staan voor u, als uw geduchte ogen over ons leven gaan en uw eerlijke mond zal spreken, dan zullen we het horen wat we altijd wel geweten hebben. We zijn het met u niet eens. We zijn het met u niet eens. Oh, en het zijn niet alleen de kinderen op de catechisatie die dat zeggen. Dat is nog eerlijk, Heere. Als u het nou zo had gemaakt dat Adam niet had kunnen vallen, dat was zoveel beter geweest. Want ja, ach, voorkomen is toch maar beter dan genezen. Als het nog genezen kan worden, die diepe val. Heren, wat een kind zegt, dat denken we, dat gevoelen we. Zo zijn we. Wat zullen we dan zeggen? We zullen zeggen, Heren, wilt u ons daar nu voor inwinnen? En wilt u ons daarin overwinnen dat we het nou eens recht hartelijk met u eens mogen zijn? Zeer goed. Maar dan zelf de uitvinder van de zonde. Dan zelf de veroorzaker van al die graven. Eigenlijk van de hel. Heere, dat is wat. Toch. Dan zal het daar moeten komen. Wilt u dan ook het woord van deze middag nog gebruiken? Om een staart te brengen. En daar ook maar te houden. Want als het een keer waar geweest mag zijn in ons leven, we krabbelen weer op. En we verheffen ons. En we lopen ervan weg. En dat doen we nog altijd. En eigenlijk zal het hier ook wel nooit anders en beter worden. Want alleen in het uur van het sterven, dan zijn we afbekeerd. hierom bekeert tot uur van de dood. Heren, maar toch zal er ook in de weg van uw genadige onderhouding een voortschrijden moeder zijn. En een voortgaan moeder zijn in de kennis van u. En in de vereniging van ons hart daarmee. Wilt u dat vanmiddag nog geven? Heren, we mogen nog zijn. Wat een bond, hè? Niet weggestormd. Niet weggenomen. Niet voor u opgeroepen. En nog tijd gelaten. Hoe lang nog? Tijd gelaten. Maar de tijd raakt wel op. En als deze dienst voorbij mag zijn, weer een paar uur dichter bij de eeuwigheid. En dat geldt voor ons allen. Voor hen die de kroon der reisheid dragen. Voor hen die nog in de kinderschoenen staan. Voor ons allen tezamen, Heren, want ach, eigenlijk is het onderscheid maar zeer gering. En geldt het voor ons allen ten diepste één schrede tussen u en de dood. Het leven een handbreed gestaat. Een zucht, een damp, ieder uur wenkend. Het graf, de begraafplaats. Er wordt gezegd, u wacht ik ook. U wacht ik ook. Wat zal het dan zijn om als kerkganger te sterven? Met een openstaande schuld. Wat zal het wezen om als een rechtzinnige beleider u te ontmoeten, die het allemaal precies kon zeggen, hoe God de mens bekeert, maar zelf vreemd van gebleven. Misschien wel eens een nachtje wakker gelegen, maar onszelf wat geholpen, ons wat geloof geschonken, onszelf zo op de been gehouden. En misschien wel met keurmerk van de godsdienst, dat we een ander mens zijn. Maar u weet er niet van. Ver gekomen, misschien wel met een orpa tot aan de grens, maar er niet overheen. Maar Heren, wilt u dan ook met de zulke nog eens doortrekken? Dat we alle niet voor die grens zullen staan. En dan zullen we merken niet in te kunnen gaan, menende in te gaan, niet te kunnen. Heren, geef dat nog. De grens over met een rut. De grens over en geen rust voor dat de ziel is in de armen van Boas, de hemelse Boas. Heren, wilt u ons gedenken als we zo deze middag weer onder uw woord mogen zijn. U heeft ons hier gebracht, de schriften zijn geopend, de geloofsbelijdenis is uitgesproken. Wie van ons kon een hart daarin meekrijgen? Ik geloof in God de Vader. Van nature geloven we niks. We geloven alleen in de mogelijkheden van een mens. En we geloven dat het beste maar is op aarde te wezen. Dat geloven we. En we geloven niet in. Oh, als dat nou eens waar mocht zijn vanmiddag. Dat er nou één ziel was in de kerk die zei, ik geloof. Maar die zal wel kunnen vertellen hoe die aan dat geloof komt. Geschonken geloof. Heren, het heeft allemaal geklonken. En wilt u het dan nog toepassen? Wilt u nog gebruiken in uw heilige handen om onze blinde zielsogen te openen en onze trage voeten en nog eens gaande te maken, opdat we zouden zoeken en nog een borg voor de ziel te krijgen, voordat het sterven uw raam breekt en uw verantwoording van ons zult afwijzen. Heren, daar zullen we rekenschap moeten afleggen. Niet alleen van de werkzaamheden die we verricht hebben, de scholen die we bezocht hebben, maar vooral van de kerkdiensten. Waarin wij hebben mogen verkeren onder het woord der waarheid. Heren, uw oude volk placht het zo uit te drukken. Het zal een hel zijn in de hel om onder een geopenbaarde waarheid verloren te zijn gegaan. En gedenk ons dat nu het nog kan, Heer. Nu het nog kan, want ons hart klopt nog. En u nodig nog. U geeft nog gelegenheid om hier te zijn, waar nog de stem van de koning wordt vernomen, waar nog de stem der liefde uitgaat, schrik uw huis, want gij zult sterven. Waar u het nog uitroept, o huis van Israël, waarom zult ge sterven? De ganse dag heb ik mijn handen, mijn armen uitgebreid tot een wederstrevend en onwillig volk. Heer, En dan hebben we hier een hart vol verdachtmakingen. Maar dat alles zal ons ontvallen. Als we voor u staan. En dan zullen we u gelijk moeten geven. Maar dan is het te laat. Voor u staande gelijk te moeten geven. Dan is het te laat. Maar we zullen u rechtvaardigen. O, mocht dat nou aan deze kant van het graf gebeuren. Want dan zal die ziel gerechtvaardigd worden die God rechtvaardigt. Is een eis in zijn vloek. Gedenk ons hier. Gedenk ons als kerk over het rond te harten. Zegen nog uw werk. Bedien nog uw knechten. Geef nog opening. Bekering. Verootmoediging. Geef nog, Heere, dat we aan het einde van het leven gekomen en nou eens mogen zeggen met een apostel: ook ik heb de loop gelopen, geëindigd het geloof behouden, strijd gestreden. Voort is op mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de getrouwe rechter mij in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar allen die uw verschijning hebben lief gehad. Gedenk ons, Heere, in dat ene nodige. Weer de duivel uit ons hart en leven. Neem alle belemmeringen weg die zouden scheiding kunnen maken tussen u en ons. Als het gaat om het opluisteren van de waarheid. En pas het nog toe door uw lieve geest om Jezus willen. Amen. Aan de orde van behandeling is de derde zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Lees u vraag en antwoord 6, 7 en 8. Dat is zondag 3. Vraag en antwoord 6. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Antwoord: nee, hij. Maar God heeft de mens goed. En naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Omdat hij God zijn schepper recht kennen. En van harte lief hebben. En met hem in de eeuwige zaligheid leven zou. Om hem te loven en te prijzen. Vraag 7. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Antwoord: uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Vraag 8. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Antwoord: ja, wij. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods weder geboren worden. Tot zover de lezing van zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus. Gevraagd naar de enige troost luidt het antwoord: verlossing van zonde en van Satan, verzorging van lichaam en ziel, verzekering van het eeuwige leven, vernieuwing naar het beeld van de Zoon van God. Hoe tot die enige troost te komen? We werden gewezen op de noodzaak, de wet des Heren in haar diepte te verstaan, in haar gerechtvaardigde eis om God lief te hebben. Boven alles, de naast als zelf. Wie daar de schuld mag eigenen, zo niet te leven, maar God en zijn naaste te haten, die de dood van ons over zulke leven mag aanvaarden, die wordt gebracht bij die tweede verhoging, Golgotha, om daar omwille van de kruis en zoenverdienste van Christus de vrijspraak te verdienen. Om dan als derde weg te ontvangen naar Sion dat boven is. Dat is de heiligmaking als wij spreken over het opgaan beklimmen van de berg Sion. En het verkeren op die bergheid, heerlijkmaking, het eeuwige leven met God. En dan gaat de catechismus terug om die stukken één voor één te peilen. Wat het zeggen wil. Je ellende te leren kennen. Waaruit kent gij uw ellende? Zondag 2. Uit de wet Gods. Wat toont u ons? Waartoe wij geschapen zijn. Een spiegel wordt ons voorgehouden om dan te zien dat we daaraan niet beantwoorden. Dat we buiten Gods liefde leven. Dat is onze ellende. Dat is het buitenland. Buiten Gods liefdesgemeenschap. En daarom. Om allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen. Ja. Maar, zo kan dan de vraag komen, ja, maar zijn wij dan wel echt goed geschapen? Dat dit mogelijk is geweest, dat wij God verlaten hebben. Zijn wij dan in beginsel al niet een liefdeloos mens geweest toen wij geschapen werden? Oftewel, heeft God ons wel goed geschapen? Of zijn wij boos en verkeerd geschapen? Is onze liefdeloosheid die wij moeten zien als de spiegel ons wordt voorgehouden, de wet des Heren, is die liefdeloosheid eigenlijk niet een fout van de schepper? Die ons er ook zo had kunnen scheppen dat we dat niet hadden behoeven te doen. God bedroeven met onze zonde. Het antwoord, u heeft het gehoord. Nee, dat is niet de fout van God. Wij zijn goed geschapen naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. En daarvan handelt zondag 3. En wij schrijven boven de prediking van deze derde zondag. De doodstaat van de mens. De doodstaat van de mens. En we staan stil. Ten eerste bij de heerlijke staat. Ten tweede bij de ontzettende val. En ten derde bij het enige middel. En de heerlijke staat waarin de mens eenmaal is geschapen. Die ontzettende val die daarop is gevolgd. Het enige middel dat ons al is gelaten. Om wederom tot genade te komen. De doodstaat van de mens, zondag 3, de doodstaat van de mens. De heerlijke staat, de ontzettende val en het enige middel. Wij willen nog met elkaar zingen de Psalm 19 en daarvan de versen 1 en 4. Het ruime hemel rond vertelt mij blijde mond God hier in heerlijkheid. En het vierde des Heren werd nogthans verspreid volmaakt de glans, terwijl zij het hart bekeert. Dat is 1 en 4 van Psalm 19. dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Daarom niet tot blijvende liefde in staat? Antwoord nee, hij, die mens is niet boos, die is niet verkeerd geschapen. We zouden God wel de schuld willen geven, maar dat kan niet. God heeft de mens goed geschapen. Alles wat God geschapen heeft, is goed. Want God is goed. Alles wat geschapen is, is zeer goed. En u weet, goed betekent hier geschikt. Tot dat doel geschikt, namelijk waartoe alles geschapen is. Tot de erende verheerlijking van God drieënig. Alles. Want God is goed. God doet goed. God kan niet anders doen dan goed. Vanuit zijn wezen van goedheid. Alles wat God maakt is goed. U zegt ook de hel. Ja. Ja. Ook geschikt. Tot dat doel. Dat namelijk ook daar het recht Gods verheerlijkt zou worden. Eén eeuwige offerande aan het recht van God. Alles wat God geschapen heeft is goed. De mens bijzonder. Daar wordt een uitzondering voor je gemaakt. Bijzonder. Zo mogen wij dat dan zeggen ook vanmiddag. De mens als het pronkstuk van de schepping. De kroon van Gods werk. Is er een reden voor om de mens die bijzondere positie te geven? Pronkstuk te zijn, juweel, kroon. Ja, alle reden toe, want naar het woord van God, de mens alleen is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dat kan van geen ander schepsel gezegd worden, alleen van de mens. We hebben het gehoord, Genesis 1, de schepping op de zesde dag. Eerst de landdieren en dan de mens. We hebben het gehoord, de mens genomen uit het stof der aarde. En dan adem des levens in zijn neusgaten geblazen. De adem des levens uit God. Wat betekent dat? De mens gemaakt, geformeerd, geschapen uit het stof der aarde, zijn lichaam geformeerd en dan de geest des levens, zodat hij tot een levende ziel is geworden. De meeste uitleggers gaan ervan uit dat het toen is gebeurd. Dat God in die mens goddelijke eigenschappen heeft ingeblazen. Ja, woorden schieten tekort, dat verstaat u toch. Maar zo willen we het zeggen. Goddelijke eigenschappen ingeblazen. En ook de kinderen weten wel welke eigenschappen dat zijn. Dat zijn van de eerste dingen die wij leren bij vader Hellebroek. Over de eigenschappen van God. Er zijn onmededeelbare eigenschappen. Die deelt God niet mee. Dat zijn eigenschappen die hij alleen heeft. Bijvoorbeeld eeuwigheid. God alleen is eeuwig. En onveranderlijkheid. Maar er zijn ook mededeelbare eigenschappen. Het woord zegt het al, die deelt God ook mee. Niet in die mate als hij die zelf bezit, nee, dat niet, maar wel dezelfde eigenschappen. Kennis, liefde en heiligheid worden met name genoemd in de catechismus op grond van Gods woord. Hoe dan ook, eigenschappen die God aan een mens verleent, eigenschappen waardoor hij God kan kennen, liefhebben en dienen zoals geen ander schepsel dat kan. En nu ben ik heel voorzichtig, gemeente. Er is dus een zekere overeenstemming tussen God en zijn mensenkinderen. Een zekere overeenstemming. En nu raken wij aan een bijzonder punt, want die zekere overeenstemming is voor de mens in het paradijs niet voldoende geweest. Hij wilde meer. Die grens die er is tussen God en mens, uitwissen. God zij. Ten volle kennen. God zij. En die grens zal nooit opgeheven kunnen worden. Ik ben God en gij zijt mens. Dat blijft. Maar dit is duidelijk, gemeente. De mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis betekent dus dat hij eigenschappen van God heeft gekregen om daardoor God te kennen, lief te hebben en te dienen. Ik weet, er zijn meerdere omschrijvingen mogelijk. We lezen ook wel eens over ambten die de mens heeft bekleed. Ik heb er op zich niks tegen. Ik hou toch liever bij deze woorden die ook de catechismus gebruikt. Kennen, liefhebben en dienen. En u mag het best zeggen hoor. Profetisch kennen, priesterlijk liefhebben, koninklijk dienen. Ja, koninklijk dienen. U zegt toch heersen? Oh, wij weten alleen niet meer precies wat een koning is. Hè? Een koning is om te dienen. Maar goed. Zo is de mens geschapen. Wat betekent dat? Hoe was dat leven dan? In dat paradijs. Van die beelddrager Gods de mens. Betekent dat Adam, de mens, door God geschapen. En uit hem ook de vrouw gebouwd, Eva. Betekent dat die mens een hoofd heeft gehad. Laat ik maar heel eenvoudig zeggen over de kinderen. Een hoofd met zoveel verstand dat hij God kon kennen. God is de eeuwige, ongeschapen, volmaakte geest. Alomtegenwoordig. U kunt God niet zien. U wordt hem niet gewaar. U weet niet dat hij is. Paulus zegt het, in hem leven wij. Ja, dat geloven we, omdat Paulus het zegt. Maar we ervaren dat niet. Ervaart u dat u in God leeft? Nu, Adam wel. En dat was een heerlijkheid. Hij leefde met bewustheid in God. En hij had geestelijke ogen om God te aanschouwen. Om de onzienlijke te zien. In zijn heerlijke wezen, in zijn glanzende deugd, hem zien, die, zal ik het eens heel eenvoudig zeggen, die man, die mens, die Adam, die had verstand van God. Verstand van God en van goddelijke zaken. Adam, geliefde, leefde in God. Leefde in een peilloos diepe oceaan van ongehouden liefde. Dat was een leven. Ongehouden oceaan, dat is met geen enkele beperking. In omvang nog in diepgang. Adam, het voortgeleid van heerlijkheid tot heerlijkheid. In de deugden van God, dat wil zeggen dat iedere dag opnieuw mocht hij de deugden van God aanschouwen. De hoogheid en de heerlijkheid van zijn majesteit, van zijn wijsheid en van zijn almacht. Daar had die man zicht op, daar verlusterde hij zich in. Daarvoor kwam hij in aanbidding. zulke ogen om zo Gods deugden waar te nemen. Wij zien niets meer. Onbekeerd, wat is dat? Eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. Die gevallen mens kent God niet meer. En kent zichzelf ook niet, maar die mens Adam kende God. Oh, dat leven, dat was als het ware een wandeling. Over de hoogte van de goddelijke deugden. Wegzinkend in de dalen van goddelijke liefde. Met geestelijke ogen, zo vat ik het samen. Dat volmaakte goddelijke wezen te mogen zien. Kennen tot diep in zijn hart te mogen schouwen. En ook kennis, geliefde, van goddelijke zaken. Ook van de werken van God. Als Adam daar in die natuur rondwandelde. Niet zoals wij, dat kan ook wel aangenaam zijn, maar zo volkomen anders als hij een bloem zag. Dan zag hij het wezen van die bloem. U zegt, ik weet helemaal niet wat hij bedoelt. Nee, dat is het nou net. Wij wel. En als hij een dier aanschouwde, dan aanschouwde hij dat dier tot in zijn wezen. En vanuit die kennis van die bloem en van die dieren kon hij ook een naam geven aan die dieren. Die overeenkwam met hun wezen. Zo diep mocht hij inblikken. Zo vertrouwd met God en met goddelijke zaken en goddelijke werken. Adam, zijn leven in die schepping was als het ware wandelen in een symfonie van licht en leven, kleur, geur en stem. Alles. Maar één ding doende, Gode alleen de eer. Als hij een bloem rook, dan rook hij de liefde tot God, de verheerlijking van de heilige naam van de drieënige. In alles aanschouwde hij de luisterende heerlijkheid van zijn God. Wat we samen gezongen hebben was voor Adam volkomen waar het ruime hemel had. Ach, deed niet anders, dag in dag uit, ook de nacht, God prijzen. Zo was Adam, dat is kennis, de God vertrouwd met zijn schepping, maar ook als een mens met zichzelf vertrouwt, ja. Ik ben een raadsel voor mezelf, ik ken mezelf niet. Maar Adam kende zichzelf. Als een mens voor het aangezicht van een heilige God. Als een lieflijke beelddrager der Heeren. Hij mocht er zijn, hij kon er zijn, hij wilde er zijn. In de volle aanvaarding van zichzelf als beelddrager Gods, geliefde. De mens als een dauwdruppel in de morgenstond van de schepping. Beeld van God weerkaatsend. En zo verheugde God zich in zijn beelddrager. Verheugde zich in zijn eigen beeld dat hij zag in die mens die daar wandelde. In vrede met God en met de schepping. Een mens voor God in de morgenstond van de schepping. Geliefde, dat is kennis. En ik heb er maar zo onuitsprekelijk weinig van kunnen zeggen. En uit die kennis, gemeente, uit die kennis van God, heeft hij God lief gehad. Want wie God kent, die heeft hem ook lief. Die kennis gaat vooraf. Dat is ook in de bekering zo. Hoe kan een mens God lief hebben die hij niet kent? Adam mocht God kennen. En ook God genieten. God lief hebben. In zijn deugden wegzinken. Adam was een levende offerande voor God. In de aanbidding van zijn barmhartigheden. Alle morgen nieuw. En ik zeg iedere morgen nog groter dan de voorafgaande dag. Dat is liefhebben. Voortdurend wegzinken in de ravijnen van goddelijke genegenheden. Alle morgen nieuw, ja. Een voortschrijden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En uit de kennis en de liefde. Bloeide op het dienen van deze God. Eerst kennen, dan liefhebben en dan dienen. Dat is verslonden liggen in de wil van God. Deze God in alles naar de ogen zien. En zo de kroon van God zijn. De mens een lust in Gods oog, want God de lust van zijn oog. Een heerlijke staat, geliefde. Een heerlijke staat. Een toestand van vrede. Een gemeenschap met een drie-enige God. In die lieve gunst en nabijheid van de Heere dag in dag uit te mogen wandelen. In God te wonen. En door God bewoond te worden. Zoete gemeenschap. De mens Gods kroonjuweel. Pronkstuk. Waarin God zich gedurig verlustigde. En waarin hij zichzelf verheerlijkte. De mens met een vrije wil geschapen om God zo uit vrije wil te kennen, lief te hebben en te dienen. En dit pronkstuk, dit kroonjuweel, is gevallen. De mens, geliefde, in het paradijs, ik vat het u samen. Een en al oog om God te zien. Een en al hart om God te bezitten. Een en al hand om God te omhelzen. Een en al voet om God te volgen. Een en al mond om God te bezingen. Te loven en te prijzen. Een heerlijke staat. Maar nu, uit die heerlijke staat gevallen. Een ontzettende val. Geliefde, u weet het, Satan, in opstand gekomen tegen God met zijn engelen, heeft het van God verloren. Uit de hemel geworpen, naar de aarde gegaan en daar de mens verleid om ook zijn schepper af te vallen. Satan sleept de mens mee, ja, maar de mens is daarin gewillig. De vrije wil, geliefde, daar kunnen we niet in kijken. Wat een vrije wil is, dat is niet uit te drukken. Ik denk ook vanmiddag weer aan niet alleen de kleine mensen in de kerk, maar ook de grote mensen. Allemaal wel eens gedacht, ja, die vrije wil. Als God nou die mens zo had geschapen, dat hij niet anders had gekund dan God lief hebben, dan was dat toch niet gebeurd. Maar dan had die mens geen vrije wil gehad. Dan had die mens nooit kunnen uitkomen boven het niveau, nou laat ik het maar zeggen in de taal van onze tijd, van een robot. Wil God zo gediend worden door een mechanisme? Nee. Oh, dat is nou die vrije wil. En daarin ligt nou het heerlijke van die staat daar. Die liefdedienst, daar mocht hij iedere dag weer voor kiezen. Om zo bij God te wezen. Vrije wil. De mensen met diezelfde wil. Ook in staat om God te verlaten. De gehoorzaamheid op te zeggen. Ja, dat blijft. Ik zeg het nog een keer. Iets waar alle mensen gedurig tegen aanlopen. Daar is geen verklaring wat vrije wil is. Maar daarom is hij wel ook vrij. Die kunt u niet narekenen. En de moderne wetenschap wil een mens degraderen tot een soort mechanisme van prikkel en een antwoord op een prikkel. En dat is een puur mechanisch wereldbeeld. Een mensbeeld, maar dat is een mens niet. En dat is het geheim van de mens, die vrije wil, daar in het paradijs, om uit vrije liefde God na te wandelen. Maar nogmaals gezegd, diezelfde vrije wil stelde hem in staat om de duivel bij te vallen. En dat te begeerde wat hij begeerd mocht worden. God te willen zijn. De duivel is gekomen, gemeente. En die heeft Satans enige bedoeling altijd om een mens in het verderf te storten. Ook vandaag hoor. heeft de mens bewogen. Om niet meer beelddrager Gods en Godbedoeler te zijn, maar beelddrager Satans te worden en zelfbedoeler te zijn. Zelfbedoeler, zo zitten wij de banken, zo staan wij hier zelfbedoelers. De mens, maar dat zullen we onthouden, zeer goed geschapen. En heeft zelf krachtens die vrije wil gekozen, tegen God. Nee, niet boos en verkeerd geschapen, maar zich boos aangesteld en verkeerd gekozen. Van God afgewend, voor Satan gekozen, voor zichzelf gekozen. Niet wetende dat hij tegen zichzelf koos in die keuze. De stem der liefde, de eis der gehoorzaamheid genegeerd. Zich van God afgewend, voor de dood gekozen. Ik weet het niet. Maar als daar een stem is, ik hoop niet vanmiddag, maar die stem is er wel eens geweest, die heeft gesproken over een zalige val. Om wat God daarin zich zou verheerlijken, in de zending van zijn eeuwig schoot en wonderkind, dan moet ik zeggen, dat kan ik niet volgen. Dat wil ik niet volgen. Dat die val zalig zou zijn. Ik kan niet verder komen. En ik hoop ook nooit verder te komen. Dan dit te beleven, dit te zeggen, een rampzalige val. Een rampzalige val. Zo diep, wie dit wel eens een indruk van heeft gehad, die kan het ook vanmiddag niet uitdrukken. Zo diep gevallen, uit de top van hier. In die helse benauwdheid ten neer. Geliefde, zo onmetelijk hoog uit de hemel in de hel. Dat is de val. Een ontzettende val. Een geen zalige val. Een arge mens die zegt wel eens wat hoor. Maar dit moeten we maar nooit zeggen. Dit moeten we maar nooit zeggen. Waar God zich over heeft bedroefd. Wat hem zijn kind heeft gekost. Kan ik niet voor zalig houden. Rampzalig. En ontzettend is die val, geliefde. En we hebben gekozen bewust hiervoor God niet te gehoorzamen. En ik gebruik het woord ontzettend. Ook hiervan geldt geen enkel woord is toereikend, dat weet ik. Maar toch, ontzettend. Ontzet. Een huis getroffen door een projectiel. Ramen hangen schuin. Deuren uit de hengsels ontwricht, zeggen we dan. Ontzet. Dat is het beeld. Alles van zijn plaats. En dat deugde beeld Gods in de mens gebroken. En opnieuw staan wij voor uw grote diepte. We kunnen niet verder kijken dan ons licht wordt gegeven. Wat is er gebeurd op dat ogenblik? Dat die mens tegen God koos voor de duivel om van die vrucht te nemen. Wetende de dood te nemen. Op datzelfde ogenblik dat Adam zondigde. Heeft God zijn liefde en zijn licht ingetrokken. Waarom? God kan geen gemeenschap hebben met haters. En vijanden, opstandelingen, hij is God. Hij is heilig en volmaakt. En daarom moest God, in dat u kon niet anders, dan het lieflijk licht intrekken. En daar trad er stond de duisternis in. Dan het zicht op God verloren. En God niet meer kennen, dan ook niet meer liefhebben. En niet meer dienen. Nu, Adam is bekeerd, daar heb je gelijk aan. Dat is waar. Huntington zegt het zo wonderlijk schoon onder de appelboom. Hè? Dat is hooglied 8. Onder de appelboom is Adam bekeerd. Dat is waar. Maar hij is gevallen. God heeft het licht ingetrokken. En toen deed de duisternis de intrede. En zijn wij in Adam allemaal vreemdeling van God gewachte. Wij kennen God niet meer. Geen licht, dan ook geen zicht, dan geen liefde, dan geen kennis, dan geen dienen meer. Dat is gebeurd. Gods majesteit en liefde gekrenkt en beledigd. God had leugenaar gemaakt wat de duivel had gezegd. Wel nee, je zult niet sterven. En de mens heeft het geloof. Maar dat is God het leugenaar maken. Dat hij zegt wat niet waar is. Dat je niet zult sterven. Maar iedere dag hoort u het. Iedere ogenblik sterven de mensen gedurig. Blijkt dat de duivel een leugenaar is. Maar we geloven nog steeds. Wanneer geeft u het God nou eens gewonnen? We hebben de dood gekozen, daarom is ook de dood gekomen. Dat is dat de mens ontrouw is aan God. God blijft getrouw, God blijft getrouw. Waaraan? Aan zichzelf, aan zijn eigen woord en daarvan dat gedaan heeft, zult gij sterven. Wat is dat sterven dan? Uit Gods gemeenschap gevallen, uit Gods hart gevallen. Dat is wat anders dan uit Gods raad gevallen. Want van eeuwigheid heeft hij zijn kerk verkoren, daar kun je niet uitvallen. Wel uit zijn hart, uit zijn liefdesgemeenschap. Daar moet je teruggebracht worden. Dat is gebeurd. En met dat de koning, de onderkoning van de aarde, in de dood valt. Valt zijn koninkrijk mee. En al de koningskinderen vallen mee. Als Adam valt, valt zijn koninkrijk en valt zijn nageslag. Alles. In ene keer valt alles weg. Adam valt in de dood. Buiten Gods gemeenschap. Maar ook zijn koninkrijk valt. En de dieren gaan elkaar nu verslinden. Planten gaan nu sterven. Het koninkrijk gaat tot ontbinding over. En de schepping wordt een ruïne. Gebroken door Adams val. En ook zijn kinderen die in zijn lendenen waren besloten. Heel de wereldbevolking lag in de lendenen van Adam. Alles meegevallen. Dat is wat dat Paulus heeft doen zeggen. Daarom heel de wereld verdoemelijk voor God. Heel de wereld. Koning en koninkrijk en koningskinderen. Allen gevallen, geliefden. Dat is gebeurd. Ontzettende val. Want nu is alles ontwricht. De schepping. De gemeenschap met God verbroken. Maar ook de schepselen onder elkaar. Verbijten en vereten elkander. Geliefden. Vanwaar. Dan de verdorven aard des mensen. En het antwoord luidt naar rechts. Door de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders. Adam en Eva. Adam het verbondshoofd. Was hij staande gebleven. Heel de wereld was behouden geworden. Hij is gevallen. En allen zijn in hem meegevallen. Geliefden meegevallen. En ik zei, God is getrouw. En hij gaat zijn woord en zijn bedreiging waarmaken. Zijn licht inhouden, het zicht wegnemen. En sinds dat ogenblik wandelen wij in de duisternis, zonder God, zonder zicht en licht en zonder hoop. Geliefde, ontzettend. Er is nog wat. Kinderen, is dat moeilijk? Misschien mag je toch verstaan. Er is nog wat gebeurd. En ik voel het doorlopend. Het lijkt wel of dat steeds meer wordt, gemeente. Dat je de woorden niet meer kunt vinden. Het zijn zulke ontzaglijke zaken. Het kan wel eens zo zijn dat je zegt, ik durf niet te preken. Ook hier. Er is wat gebeurd. Wat zal ik zeggen? Niet alleen dat hij God de rug heeft toegekeerd, Adam de mens, dat God zijn licht heeft ingehouden, de duisternis intreden deed, maar er is ook wat gebeurd met de aard van Adam, die is verdorven. Die val is zo groot, dat alles bedorven is door het gif van de zonde, is verontreinigd. En als Adam nu kinderen krijgt, dan zijn ze niet alleen in de toerekening schuldenaar van de val, maar ook besmet met het zondegif. Zo worden onze kinderen ontvangen en geboren. Uit een onreine zal nooit een reine kunnen komen. Niet alleen in de toerekening schuldig, maar ook met die erfsmet bevuild. Zodat een mensenkind niet meer kan terugkeren, ook niet wil terugkeren. Ja, we hebben de woorden voor, ik weet het. Erfzonde valt uiteen in erfsmet en erfschuld. Maar die zaken nou iets te mogen verstaan, zo diep gevangen, dat zijn bestaan totaal verdorven is. Dat hij nou nooit meer iets goed kan voortbrengen. Ook geen kinderen meer kan voortbrengen die goed zijn. En zodat we het alle moeten zeggen met Paulus. In mij woont geen goed, zo verdorven. Zo ontzettend is die val, geliefde. Ons van God losgescheurd. Eén ding voordat ik verder ga. Er is wel eens iemand geweest, misschien ook hier wel, die zegt, ik geloof dat ik wel eens een onjuistheid bemerk in de weergave. Want er wordt zo vaak in de kerk gezegd dat we God hebben verlaten, maar uiteindelijk heeft God ons nog weggestuurd, het paradijs uit. En vanmiddag zegt u het ook, God heeft zijn licht ingetrokken. Wel daardoor? Nee. Dat is niet anders. Want als wij in opstand tegen God komen en God met vijandschap bejegenen, dan kan God niet anders dan zo'n vijand onder zijn eeuwige toren besluiten. Anders zou hij geen God meer zijn. En één, dat is hetzelfde, die in opstand tegen God komt, moet hij de deur van het vaderhart en vaderhuis wijzen. Kan geen gemeenschap hebben. Hij is weggestuurd omdat hij God heeft verlaten. Zo moeten wij dat verstaan, geliefde. En heel zijn menselijke nageslacht meegesleurd. Heel zijn koninkrijk tot een ruïne gemaakt. Sinds die tijd is heel de wereld één grote begraafplaats. Eén groot slagveld. Mensen beoorlogen elkaar. En gunnen elkaar het licht in de ogen niet meer. Dat is ons bestaan. Wat is overgebleven? Wat is overgebleven? Een verdorven mensenkind, een vijand van God, met een veel te groot hart. Dat is ons bestaan. Ik loop hier rond met een veel te groot hart. Want God eruit. Betekent dat dit paleis, dat is mijn hart als een paleis. Dat weet u toch. God heeft hier een paleis geschapen. Om daarin te wonen. Dat paleis is leeg. Dat is mijn bestaan. Ik loop in een leeg hart. Ze zeggen wel als de mens is vol van zichzelf. Dat is niet helemaal waar. Hij is wel altijd met zichzelf bezig. Maar hij zal dan van zichzelf nooit vol kunnen zijn. Hij blijft zo nameloos leeg van zichzelf. Hij bedoelt wel zichzelf, maar het hart. Dat is nou een mens. Het hart blijft leeg. Die ontzettende leegstand van binnen. Dat is de armoe van mijn bestaan. Dat is de hel. Leeg van Gods liefde. Zo loop ik over deze wereld. Met een veel te groot. O, zo leeg. Leeg hart. De doodstaat van de mens. Van God losgescheurd, dood geestelijk. Op weg naar het graf, dood lichamelijk. En dan in de hel, dood eeuwig. Drievoudige dood, de doodstaat van de mens. Niemand is goed, tot niet één toe. En God ziet, met eerbied gesproken, rond over de aarde zijn schepping. En hij zoekt zijn beeld in zijn mensenkinderen, maar vindt het niet meer. Neemt alleen maar waar vijandschap, afkeer, onwil, onmogelijkheid, ontzettend, terugkijkend God verlaten, vooruitblikkend God ontmoeten en dan de eeuwige dood. Dat is dan het woord, dat is dan de beleving van de kerk. De doodstaat van de mens, geliefde. Zijn de ravijnen van de goddeloosheid wel eens voor ons opengegaan? Tot alle zonde, alle kwaad geneigd. niet één zonde uitgezonderd. Tot alles in staat. Dat zei die predikant. Die bij een echtpaar kwam. 50 jaar gehuwd. U kent misschien wel het voorbeeld. En hij zei, het is wat. Echtpaar. Dat je elkaar niet dood hebt geslagen. Dat is een wonder. U zegt misschien, nou laat zijn voorganger maar voor bij mijn deur gaan. Daar ben ik niet van gediend, maar die had het wel gezien. Dat God ook ziet. Tot alle boosheid instaan. Wonder als het niet gebeurt. Als God die geneigdheid nog weerhoudt met zijn algemene genade. Anders was hier geen leven meer mogelijk. Geliefde. De doodstraf van de mens. God ziet om. Over één is die hem zoekt. Hem bedoelt, hem lief heeft. En hij vindt er niet één. En de Heer geeft dat we dat eens mogen beleven. Zoals de dichter daarvan gezongen heeft in Psalm 14. En laten we met die waarheid tot onszelf inkeren. Om te beseffen, bij onszelf te overleggen wat dat nu is. Niemand rechtvaardig tot niet één toe. Psalm 14, geliefde. Het tweede, de derde vers, de grote God, die het recht verdedigd sloeg van Semos troon, zijn ogen naar beneden, op Adams kroost, doorzocht hun hart en zeden, hij zag of zich geen mens verstandig droeg, en naar hem vroeg. Hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen, want alle vlees is trouwloos afgeweken. 2 en 3 van Psalm 14. stond bij de dokter. Ontzettende ziekte. En dan maar één vraag. Dokter, is er nog iets aan te doen? Niets meer aan te doen? Is er nog wat aan te doen? Vanmiddag gepredikt. Het moet verder. Het moet beleefd. Gepredikt de totale verdorvenheid van de mens. Dan ook de totale onmacht om terug te keren tot God. Niemand die naar God vraagt. Geen zucht, geen traan. Nog geen nagelschraps. Zal een mens toebrengen. Niets in hem dat naar God vraagt. De totale doodstaat van de mens, geliefde. Is er dan nog doen aan? Ja, van één kant. Van één kant. Van alleen die kant van boven. Tenzij. Oh, dat woord. En dan moet u eens vragen. Aan een mens die dit beleefd heeft. Zo dood voor God te zijn. Moest vragen zo ziel wat dat woordje tenzij voor hem is gaan betekenen. Dat zal hij niet kunnen zeggen. Nee, hij kon er niet zalig mee worden. Maar daar viel toch wel zoveel licht op. En daar kwam zoveel in mee dat hij het heeft uitgeroepen. God, nou, dan zou het nog kunnen voor mij. Tenzij. Maar dan wel in deze weg. Tenzij. Het kan nog. Hoor. Het kan nog. Wat voor mij niet meer kan en nooit meer kan. Wat ik ook niet wil. Dat kan nog. Zo alleen. Wij zijn totaal bedorven. Geheel en al onbekwaam. Tot enig goed. Geneigd tot alle zonden die er zijn. En dan kan het alleen nog maar goed komen. Als het van God komt. Tenzij dan. Dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Niets van ons. Geheel verdorven, ja. Geen enkele zonde uitgezonderd, zeiden we zo even. Maar ik ben wat vergeten te vragen. Bent u het daarmee eens? Is er nog een middel? Ja, dat middel heet wedergeboorte. Door de geest Gods. Wedergeboren door die levendmakende geest van Gods. En de God roept het uit vol ergernis. Oh, dan ligt het helemaal buiten mij. Een andere ziel die zegt, God zij eeuwig dank. Het ligt buiten mij. Want als er één zucht van mij bij moest, dan was het toch voor eeuwig kwijt en verloren. Iets van mij, het was voor eeuwig. Onmogelijk. Maar nou alles van hem, dan zou het kunnen. Door de geest Gods wederom geboren worden. Dan spreken wij geliefden over de wil van God van eeuwigheid. Om verkoren kinderen in de tijd leven te maken. In de vereniging met Christus terug te brengen in zijn vaderhart. Dat is het. Dat is de wil van God van eeuwigheid. Dat is de opzoekende liefde in de tijd. Dat is het ik wil en zij zullen. En geliefde gemeente, nu moet mij iets van het hart. En ik noem het ronduit het remonstrantisme ook van onze dagen. In onze kerk die altijd zegt zo groot te zijn met dort. Ik bedoel de synode van de 17e eeuw. Waar de remonstranten de deur zijn gewezen. Waar onze vader hebben gepleit voor het soevereine godswerk. Daardoor hoefden ze niet voor de pleit in die zin om het waar te maken. Nee. Waarom er nou op te wijzen dat dat alleen de weg is. Waardoor het nou kan alles van de mens buiten besloten. Maar ik weet het zelf nog wel. Toen ik zo heel schoorvoetend in die kringen kwam. En ik dacht, hier zal ik toch wel geholpen worden. Hier zijn mensen die het me best wel kunnen vertellen hoe dat moet. Ik heb nog nooit zoveel remonstranten gezien als bij onszelf. En ik geleerd dat we wel met de lippen beleiden, maar met het hart niet wensen te geloven. Dat God verkiest. En ik zal het u besparen wat u zelf wel weet. Ja, maar dominee, daar moet ik niet mee beginnen hoor. En ach, dat plaatsen mensen maar alleen in de stoel van... Ja, wat stoel? Daar zit hij al lang hoor. Die zit al lang met zijn narven over elkaar, of hoe moet ik het zeggen. Die zal nooit iets doen voor zijn eigen zaligheid, dat kan hij wel denken, nee. Maar dat remonstrantisme, dat is teruggekomen, erger dan het ooit geweest is. En we hebben het helemaal niet in de gaten. Helemaal niet in de gaten. En we bestaan het op reformatorisch erf om te gaan twisten over het aanbod van genade. Voor mij moet je er geen verstand van hebben om daarover te twisten. Of mag ik dat niet zeggen? Moet mij niet kwalijk nemen. Maar u snijdt wel in het hart van de zaak hoor. U snijdt in het hart van het arme volk. Door u alleen, nooit anders. Zo alleen, God verheerlijkend, zo kan het nog. Zo kan ik ook preken. Anders zou niet kunnen preken, men zou nooit kunnen. En dan zou ik zeggen met de remonstrant, en een bedroevend makende leer is er niet. Ga maar aan het werk. De remonstrantse prediking bedriegt de mens. Want er is in de mens niets waardoor hij het zou kunnen. De remonstrantse prediking maakt de mens wanhopig. Maakt hem wijs dat hij het kan, maar hij zal er even mee verloren gaan. En de remonstrantse prediking berooft God van zijn eer. En ik weet. En daarom kan ik prediken, ja. Daarom. Ik weet ook dat wat u zegt, wat u denkt misschien. Ach, ja, maar als je zo'n preek... Ja, wat moet een mens dan nog? Ik zal het u vertellen. En als we dat gaan beleven... dan stel je helemaal niet de vraag... of deze leer... wel of niet gewenst is. Want die leer is waar. Maar die leer... die ingeleefd wordt, die doet schreeuwen. Die doet net ook in mijn schreeuwen ook niet zalig worden. Dat weet ik ook wel, dat moet je ook leren. Maar die doet schreeuwen en dat zal nooit een remonstrant doen. Want die vult alleen maar aan wat God te weinig doet. Dat is de remonstrant. Moet je durven hoor. Maar dit is de enige God verheerlijkende leer en die is naar Gods woord. Door u alleen. En ik hou het maar bij dat volk dat zegt... Je kan nog makkelijker een ster van de hemel plukken dan Jezus aannemen. Want niets in mij vraagt naar God en zoekt naar God. Ik ben een vijand van God. Maar het is het wonder dat God vijanden nog te sterk wordt. Opzoekt en overwint, geliefde. Tenzij dan dat wij door Gods geest wedergeboren worden. Dat is Gods geest die wederbaart. En wanneer we nou vanmiddag eens gingen geloven wat we samen hebben gehoord, geliefde. Dan gaat u naar huis. Dan zal het voor u een wonder zijn als u thuis komt. Dan moet u bang zijn dat de straten open gaan waar u loopt. Als het waar is wat wij vanmiddag hebben geleerd. Voor eigen hart en leven. Dan durf je niet meer naar bed. Juist die leer. Waarvan wij zeggen, nou die plaatsen mensen helemaal buiten. Die leer. Als die beleefd wordt, die waarheid, als die gekend wordt. Die doet de mensen uitgaan tot God. Kom ik, maar ik lig al verloren. Verloren gaan, dat kan niet meer, maar dan lig ik al. En erger word ik aan het ook niet meer. Want ik ben al verdoemd, vanwege mijn val in Adam. Nou, zou het dan niet waren, kom. Begrijpt u wel? Ik draai het helemaal om. Het is een bevrijdende leer. Ik hoef alleen maar te schrijven. En dan moet ik ook nog leren om met mijn zucht aan Gods kant te vallen. Want dat moet je ook leren. Maar dat is nou weer een stuk, dat moeten we nu even laten rusten. Maar dit is zeker. Alleen dan kan het door Gods geest. Die je oog in je oor opent. Dan ga je zien dat je zondig op bent. En dat is zo'n onzegbare eenzaamheid. Daar heb je geen woorden voor. Dan valt de grond door je voeten weg. Dan ga je zinken. jezelf niet omhoog te kunnen werken, in de onmogelijkheid te komen, dan ga je wenen tot God uit. Als een albederver. Dan ga je werken. Werken bij Gods trouw. Weer zo'n heerlijke innerlijke tegenstrijdigheid. De remonstrant die zegt wel dat hij werkt, die doet er niks. Die gelooft het zomaar. Maar degene die weet dat hij nooit kan werken, die gaat aan het werk. Wonderlijk. En die weet dat hij niet kan gaan, die gaat. Die gaat. En zo haalt God ze thuis. Wenend gaan ze over de wereld. Lerend alles tekort. Teruggeleid in het paradijs. Hun eigen hand waargenomen die zich vergrepen heeft van de godsliefde. In de arbeid gezet, maar ook gebracht in het uur dat ze uit de arbeid worden gezet. Duizendmaal beloofd, Heer, hebben wat geduld met mij alstublieft. Ik zal alles geven wat u van me vraagt. Nog een paar jaartjes. Ik zal het goed maken. Ik zal het goed maken. Maar het wordt alleen maar erg. Dan dat gezegende ogenblik. Met een zucht aan Gods kant vallen. Daar ben je uitgezucht. Met een gebed aan Gods zijde vallen. Daar ben je uitgebeden. En daar ben je op de plaats waar God je wil hebben. Maar van je zuchten kun je ook niet leven. En van je gebeden al even min. Om dat te leren alleen te sterven. Om daar het leven te ontvangen in hem. Die zich heeft doodgelegd. Voor die zwarte, walgelijke bruid. Geliefde. Er is maar één volk dat zalig wordt. Als een volk dat aan recht is verloren. Dat is nou de weg van Gods geest. Dat is de weg van de wedergeboorte. Dat gaat door de dood naar het leven. En als er vanavond, oh, zou dat eeuwig groot zijn, vanmiddag, waarom nog tot vanavond gewacht, vanmiddag nou één ziel, een kind, een man, een vrouw, niks begrepen, alleen dit, bungelen boven een geopende hel, voor God neervalt. En het met God eens wordt. Dan zal het gebeuren. Dat heeft God zelf gezegd. Als mijn volk zich schuldig zal leren kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Dan zal ik mijn eeuwig schoot en wonderkind schenken, als een rantsoen voor die ziel, om te geven alles wat die ziel zelf nooit kan aanbrengen. Een volkomen gerechtigheid. Die zal betalen. Ja, die heeft al betaald. Goede vrijdag, God voldaan. En dan komt Christus voor zo één tot de Vader, om die ziel die ellendige dag op het vlakke des veld op te eisen uit het recht Gods. Ik wil niet dat deze verloren gaat. En daar, geliefde, gebeurt het grootste wonder hier op aarde. Dat erfwachte van de hel, een erfgenaam van het eeuwige leven gaat worden. Beeld hersteld. Enige kennis van God. In zijn deugden. Enige liefde. Tot het wezen aller wezens. Enige dienstbaarheid. Om maar daar te zijn waar hij is. Wordt het dan gevonden. En dan. Nog een paar stapjes. Nog een paar stapjes. En de kerk is thuis. In de volmaakte liefde. In de volmaakte kennis. In de volmaakte dienst. En tot dat ogenblik roept de kerk: O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Amen. Laten wij trachten te eindigen. Heer, er is overal een tijd voor. Ook een tijd om deze dienst weer te beëindigen. Maar wat is dat voor spreken, Heer? Dat spreken tegen beter weten in, want die dienst moet doorgaan. Wilt u doorwerken? U heeft het laten verkondigen. Wat er van uw maaksel terecht is gekomen. U heeft laten verkondigen dat u uw maaksel nog terecht wil brengen. In een eerlijke weg door uw geest. En ach, dat gaat vanzelf. Anders zal het nooit gaan. Dat gaat vanzelf. Wilt u ons dat leren? Wilt u ons het voorwerp maken van deze goddelijke onderwijzing? Laat de dienst maar doorgaan. Laat die maar nooit geen einde meer hebben. Gedenk ons. Als ze deze plaats verlaten. Bewaar het spaar nog. Bewaar voor alles waarvoor wij te bewaren zijn. Maar voor alles en boven alles. Voor een onverzoende godsontmoeting. De verzoening over onze zonden. En verheerlijk uzelf. Om Jezus willen. Amen. Vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Vers 65. Zegen des Heren, die Heere zegene en behoede. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.